En dat is natuurlijk, ja, die huizenmarkt bij ons, ja, die is natuurlijk zo zwaar beladen met schulden. Ik denk dat heel veel partijen wel geschrokken zijn van de enorme snelheid waarin die kentering kwam. He, wat was het? -6% of ruim of zo. En ik las gisteren nog weer een bericht van, ja, de huizendaling zet door. Ja, dat verbaast mij niks. Dit heeft een soort sneeuwbal in werking gezet. En daar hebben we voorlopig het einde nog niet van gezien. He, daar komt echt nog veel meer aan. En hoe pijnlijk dat dan ook is voor heel veel mensen. Ik hoop dat je dan niet al te veel schulden hebt. Want anders gaat het gewoon zeer doen. En dan komt waarschijnlijk op een gegeven moment je huis gewoon weer onder water te staan. En dat hebben we natuurlijk gezien in 2008, 2014. Ik geloof dat er toen op het dieptepunt 1,4 miljoen huizen onder water stonden. Ja, dat is gewoon heftig. Want we weten hoe bepalend de huizenmarkt voor de economie is. Als de huizenmarkt stijgt en de markt gaat omhoog, dan voelen mensen zich rijker. En dan geven ze makkelijker geld uit. En dus het omgekeerde krijg je dus ook. En zeker bij ons waar we met die aftrekbare rente, nou, dat sleutelen we er nu langzaam uit. Maar hebben we de boel zo opgepompt, dat je ook straks krijgt dat het in één keer gewoon plof, gewoon weer naar beneden komt.
Welkom bij Goudkoorts. Mijn naam is Bart Brands en in Goudkoorts informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkeling in het monetair systeem en het relevante economische nieuws.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts Gasten. Vandaag opnieuw te gast bij Goudkoorts Gasten. Elmer Hogevorst. Elmer, ja, we hadden het er in het voorgesprek ook al even over. Je bent 1,5 jaar geleden ongeveer al een keer te gast geweest. Je was een van de eerste gasten bij Goudkoorts Gasten. Waarvoor dank, uiteraard. Maar er gebeurt ontzettend veel. En ja, er komen vast nog een aantal van de zaken die we juist hebben besproken langs. Maar toch voor de mensen die jou nog niet kennen. Wil je jezelf even kort voorstellen?
Mijn naam is Elmer Hogevorst dus en ik ben van origine fiscaal jurist. Met Erik Mekking heb ik 2 boeken geschreven, Geld, Goud en Zilver en Deflatie in Aantocht. Ik ben adviseur, krijg heel veel mensen op me af die zich zorgen maken over hun vermogen en hoe kan ik dat beter beschermen. Ik maak zelf modellen, ik maak analyses van de financiële markten. En daar zullen we het straks denk ik ook nog eventjes over hebben.
Absoluut.
En ik hou praatjes zoals deze.
Nou, dat klopt inderdaad, Elmer. En de vorige keer hebben wij het onder andere ook even gehad over het boek dat jij samen met Erik hebt geschreven, Deflatie in Aantocht. En dan denk ik dat als we even terugkijken naar dat vorige gesprek dat wij hebben gehad, dat is 1,5 jaar geleden ongeveer. Wat is er in jouw ogen in die afgelopen, laten we zeggen, 1,5 jaar allemaal gebeurd? En daarin ook jou het meest opgevallen?
Wat we het meest hebben gezien, wat echt serieus opvalt, is natuurlijk, zeker in Nederland, de ongelooflijk hoge inflatie. En ik ben daar altijd heel duidelijk in geweest. Dit hebben we zelf gecreëerd. Hè. Heel veel mensen zeggen vaak van ja, we hebben heel veel geld bijgedrukt en dat is de belangrijkste reden. Maar ja, in die hele coronatijd waarin we alles op slot hebben gezet, krijg je natuurlijk ook de situatie dat er gewoon een periode was van tekorten. Omdat mensen dachten nou, laat ik maar even niks inkopen. Hè. De verkopers, laat ik maar niks inkopen. Want straks blijf ik met die voorraad zitten. En toen ineens ging dan die economie weer los. En dan zie je dat ineens die vraag dan gewoon weer naar normaal niveau gaat. En dan zijn die voorraden zo klein dat je dan dus gaat krijgen dat die prijzen echt door het dak gaan. En 17% of zo, wat was het de laatste maand? Ja, dat zijn natuurlijk belachelijke bedragen die we volgens mij ook nog nooit in de moderne geschiedenis gezien hebben. En dat is wel zorgwekkend, maar het omgekeerde zie je nu ook. We hadden het al even over de pakhuizen die we vol zitten. Dus ineens hebben we weer hele hoge voorraden. En dat is een soort varkenscyclus. We zijn eigenlijk altijd aan het reageren. Dus we op het moment dat we zeggen, oh, er zijn te weinig voorraden, dan gaan we massaal inkopen. En omgekeerd waarschijnlijk. Dus ik vermoed ook dat die inflatie, Dat aan het kantelen is, ook in Nederland, maar zeker ook in Amerika. Die hebben vaak daar minder last van dan wij, omdat heel veel zaken in dollars noteren. En omdat die dollar zo sterk is geworden, is een ander punt wat natuurlijk heel erg opgevallen is. Omdat die dollar zo sterk is geworden, hebben wij er extra last van. En zijn heel veel kosten juist enorm omhoog geschoten. Hè? Of ik het nou over de olieprijs heb, of over de gasprijs en dat soort zaken. Maar ook de gasprijs zag ik gisteren, die is gigantisch gekelderd de afgelopen periode. Dus nou ja, ik verwacht echt wel dat we dat nu terug gaan zien, ook in de inflatiecijfers.
Kijkend naar die afgelopen anderhalf jaar, maar ook in reactie tot nu. En wat waarvan zou je zeggen dat wellicht ook naar de toekomst toe de grootste dreiging of iets zou moeten zijn waar we goed op moeten letten?
Ik denk met name de euro-dollar verhouding. Want dat is meestal ook wel een afspiegeling van hoe goed het met de ene valuta gaat, of hoe slecht het vooral met de andere gaat. En die dollar is natuurlijk ten opzichte van alle valuta's enorm gestegen, dus enorm sterk geworden. Maar bij de euro is het dat we weer onder pariteit zakten. Onder 1 op 1, 0,95 hebben gezien. We zitten nu denk ik in een fase waarin we gaan herstellen. Er komt wat herstel in die euro. Want ze gaat nooit in één rechte lijn naar beneden. Dus er komt wat herstel in die euro ten opzichte van de dollar. Maar met name dat eerste kwartaal, daar gaat heel veel gebeuren. Het eerste kwartaal van 2023. En ik verwacht dan dat die dollar dan opnieuw door het dak zal gaan. En dat betekent voor de euro zou je bijna zeggen dat die door het putje gaat. En waar kunnen we dan naartoe terugvallen? Nou, 0,9 is geen probleem. 0,8 gaan we misschien ook wel halen. Zit het tegen, gaan we nog verder naar beneden. En bij 0,6 ligt echt wel een kritisch punt. Zakken we daaronder, dan weet ik het niet. Maar dan gaat in de EU het licht uit. Dat is wel een zorgelijk iets. Dat is iets wat ons natuurlijk allemaal aangaat. Gaat die euro het redden? Gaat die overeind blijven? Mm-hmm. En zo ja, hoe lang gaat dat nog duren? Uiteindelijk verwacht ik dat die euro een keer om gaat vallen en geen lang leven beschoren zal zijn. Ik denk echt, als we 10 jaar verder zijn, dat die euro niet meer bestaat. Dat denk ik echt. Maar misschien is het dan vervangen door iets anders. Is dat een soort zachte landing geweest? Is dat geruisloos gegaan? Of is dat meer met een enorme klap geweest? Daar durf ik niet zoveel over te zeggen. Maar we gaan het eerste kwartaal van 2023 eens even bekijken. Want dan, als ik ook naar mijn eigen model van de euro-dollar kijk, dan zie ik daar die euro echt onderuit gaan ten opzichte van de dollar. Dus ik ben heel benieuwd wat we dan aan gaan treffen. Ja. Maar het zal dan wel wat paniek gaan geven, denk ik, ook in die eurozone. En dat je misschien weer krijgt van willen landen er opnieuw weer uit. We weten Italië dat met een hele hoge rente recent, dat het daar niet lekker gaat. In het verleden Griekenland. Maar ja, Italië is van een andere orde dan Griekenland. Dat is een van de grootste economieën van Europa en van de EU. Dat kan een enorme impact hebben op ons gevoel over de houdbaarheid van die euro.
We zullen het iets later in het gesprek ook nog even hebben over wat dan eventueel overheden, maar ook centrale banken, dus de wetgever en monetaire autoriteiten daaraan zouden kunnen doen in de vorm van, ik noem even bijvoorbeeld een CBDC. Maar toch wel even leuk, want je hebt het over kwartaal 1 van 2023. Het moment dat we dit opnemen is het oktober van 2022. Dus heel ver weg is dat niet.
Nee.
Maar ja, je hebt voor je liggen, en we zullen hem ook even in beeld monteren, een grafiek die jij op toch wel hele bijzondere wijze hebt samengesteld, of je bent geïnspireerd.
Ja.
En er staat 7-17 cyclus.
Ja.
Misschien toch leuk om even allereerst te kijken naar hoe kom je tot deze grafiek en welke analyse zit eronder en wat is ook 7-17?
Wat is 7-17? Ja. Ik ben heel erg geïnspireerd door een boek wat ik al heel lang in huis heb. En dat boek dat heet The Spiral Calendar. Dat is een boek van Christopher Carolan. En hij ontdekte dat de crash van 1987 en van 1929 op dezelfde dag plaatsvond niet volgens onze Gregoriaanse kalender. Want onze Gregoriaanse kalender die klopt van geen kanten. He, als je het hebt over september zit daar het cijfer 7 in, terwijl het maand 9 is. Oktober zit een 18, terwijl het natuurlijk. Dus je, als je tot en met 12 of 10, die hele kalender klopt niet. Die klopt van geen kanten. Maar hij ontdekte dat als je nou de maankalender toepast op die twee data, dat het de 7e nieuwe maan was en daarvan de 27e en de 28e dag waarop die crash plaatsvond. En dus zo kwam hij tot zijn theorie van daar moet een verband tussen zitten. En nou ja, toen is hij nog verder gaan zoeken van waarom is het dan 1987 en niet 1986 of 1985. En toen kwam hij daar ook echt bij toeval kwam hij daar achter dat er ook met behulp van Fibonacci-getallen, want dat zit daar dus ook in verwerkt, daar nam hij dan de wortel uit. En hij kwam tot de ontdekking dat de afstand tussen 1929 en 1987, dat was 717 manen. Niet maanden, maar manen. En manen zijn iets korter, want 12 manen is 354 dagen, terwijl 12 maanden is natuurlijk 365 dagen. Dus er zit 11 dagen en een beetje zit daartussen. Mm-hmm. Dus dat is wat anders. En deze cyclus, dat vond ik zo ongelooflijk inspirerend. Ik ben heel veel met dat boek gaan doen. Dus ik bereken daarmee draaipunten op de financiële markten. En dat kan je overal op toepassen. Dat kan je op de beurzen toepassen. Je kan het op Bitcoin toepassen. Je kan het op goud en zilver toepassen. En dat is gewoon een beetje uit de hand gelopen hobby. Maar ik kan daar echt warm van worden. En ik heb zo ook eigen modellen gemaakt. Waarbij ik met name de maankalender dus gebruik om modellen te ontwikkelen. En dan was ik vorige week met vrouw en dochter was ik bij een ceremonie. En daar kreeg ik een heel bijzonder, tijdens die ceremonie kreeg ik een heel bijzonder inzicht. En ik kon het eerst niet geloven. Maar ik dacht aan de ene kant van waarom heb ik dat zelf niet bedacht. En aan de andere kant dacht ik van god, dit is toch wel, dit moet ik uit gaan proberen. Nou, we zijn nu precies een week verder sinds ik dat inzicht heb gekregen. En ik heb er een paar dagen naar zitten kijken en toen dacht ik, wat moet ik nou met dit model? Maar de afgelopen weekend ging ik opnieuw nog weer eens kijken en ik heb wat dingen aangepast. Geen moving average erin, wel een moving average erin. En toen ontdekte ik ineens van, nou, die top komt overeen met de top in mijn model. Die bodem komt overeen met de bodem in mijn model. En zo ging het maar door. En toen was ik echt flabbergasted. En toen dacht ik, wauw. En ja, toen ik hier naartoe ging, ik denk, dit neem ik mee naar je toe. Ik vind het zelf heel bijzonder. En ja, ik heb nu dus een onder andere voor de S&P 500, heb ik dus een model gemaakt op basis van 717 manen. En het bijzondere is dat hier een hele diepe bodem ligt, of twee diepe bodems, maar die eerste bodem, dat was een bodem die ik al eerder had gezien in mijn goud- en zilvermodel, namelijk 24 februari. Nou, is 24 februari een datum die je waarschijnlijk, als je naar 2022 terugkijkt, wel waarschijnlijk in je hoofd zal schieten. Mm-hmm. Want 24 februari was de inval van Rusland in Oekraïne. En toen dacht ik, dat kan dan kennelijk ook weer geen toeval zijn. Ik vond het in ieder geval fascinerend dat het precies dezelfde dag was.
Ja.
En maar nu bij dat nieuwe model kwam daar ook weer 24 februari uit naar voren. Ja, dus ik ben daar heel stellig in. Ik kan echt met heel veel zekerheid gewoon zeggen dat op 24 februari gaan wij een hele, het is een vrijdag, heb ik al nagekeken, gaan wij een hele diepe bodem zien. Is dat een soort crash of zo die plaatsvindt? Ik denk dat dat heel goed mogelijk is, een soort crash-achtige beweging. Ja. En dan heb ik nog een tweede bodem, zie je dan in het model erachter staan op 7 maart. Dus misschien is die lager, of misschien is het een dubbele bodem, dat weet ik niet precies hoe dat is. En dan komt er echt wel behoorlijk herstel aan. Dat is dus de 717 cyclus, zoals ik hem dan maar even genoemd heb.
Ja.
Waar ik zelf, zoals je hoort, heel begeisterd over ben. En wat ik gewoon een fascinerende ontdekking vond.
Ja, ik vind het ook heel fascinerend. En we hadden het er al even over, inderdaad, toeval bestaat niet. Ik in aanvulling daarop vind ik het dan heel leuk om ook even te kijken naar, een hele scherpe bodem zou iets heftigs moeten betekenen. En waar zou dat dan eventueel vandaan kunnen komen? Nou, we hebben het al even kort gehad over wellicht een beweging van een centrale bank. En misschien dat je daar toch wat meer over kan vertellen. Want ja, we moeten niet vergeten, in dat wereldwijde monetaire beleid of die wereldwijde monetaire bewegingen spelen zij natuurlijk een hele belangrijke rol.
Ja, absoluut. En wat we natuurlijk de afgelopen maanden hebben gezien, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk iets. Hè, wie dat misschien een jaar of langer geleden had gezegd, dat we iedere, 6 weken of zo, de rente met 3/4% omhoog zouden knallen. Die zou zeggen, je bent helemaal knettergek geworden. Hè, maar dit is iets wat centrale bankiers natuurlijk al heel lang geleden hadden moeten doen. Ze hadden de boel al lang weer moeten normaliseren. Maar nu hebben we eigenlijk, ik ben niet de enige die dat zegt. Ook andere sprekers die hier met jou hebben gezeten, die hebben precies hetzelfde gezegd. We zijn aan de vraagkant, zijn we een probleem aan het oplossen wat aan de aanbodkant speelt. Dus het is zinloos. Maar ja, als je als centrale bank niks doet, dan weet je in ieder geval zeker dat je zoveel commentaar krijgt dat je zult zeggen, wat is je bestaansrecht dan nog? Dus dat zal de reden zijn dat ze iets moeten doen. Maar op een gegeven moment gaat die rente, die gaat natuurlijk ook bijten. En ik vermoed zomaar dat dit ook een mooi draaipunt zou kunnen zijn, waarin de Federal Reserve en de ECB besluiten om niet langer die rente te verhogen. En misschien zelfs wel te beginnen met het verlagen van die rente. En want als het zo is dat die markten zo keihard onderuit gaan, dan is er waarschijnlijk de nodige paniek in de wereld en op financieel vlak, economisch gezien. En dan heb je gewoon een hele goede kans dat ze dan zullen gaan zeggen, nou, dan moeten we, dan wordt het echt wel weer hoog tijd dat we die rente nu juist weer gaan verlagen. Dat is het voordeel van het verhogen van de rente, dat je weer een mogelijkheid hebt om hem daarna weer te verlagen. Ik zou het inderdaad niet uitsluiten dat in dat eerste kwartaal ze weer gaan beginnen om die rente weer wat te versoepelen. Mm-hmm. Omdat ze zien dat die economie toch wel er behoorlijk van langs heeft gekregen.
Ja, je hebt dan nu de 7-17 cyclus laten zien. Nou, die vanuit die inspiratie van wat je aangaf, die ceremonie van een week geleden. Maar onder deze grafiek heb je nog wat andere grafieken. Namelijk één voor goud en ook één voor zilver.
Ja.
En ja, dan misschien toch ook leuk om even te vragen hoe. Want deze heb je eerder gemaakt dan de 717.
Ja, en die heb ik dus op een andere manier gemaakt. En daarom wist ik ook gewoon zo zeker van, nou ja, wat ik nu in mijn schoot geworpen heb gekregen qua ingeving, dat is geen toeval. Dit moest zo zijn, want er kwam precies dezelfde datum ook uit. En toen dacht ik, we hebben toen in ons vorige gesprek hebben we het erover gehad, kan ik me herinneren, dat toen de rente en de inflatie al wat opliep. En omdat wij, Erik en ik, een boek hadden geschreven, deflatie in aantocht, dan kan je zeggen, ja, nou, deflatie hoeven we het voorlopig even niet over te hebben. En zeker niet met een hele hoge inflatie. En toen heb ik gezegd, ja, ik denk dat dat wel een tijdje aan kan houden. Maar daarna heb je goede kans dat alles zo ontzettend gaat drukken op die economie, dat dan alles weer naar beneden komt zeilen. En dat we waarschijnlijk zelfs wel weer eens terug zouden kunnen gaan naar een deflatoire fase. En dat is eigenlijk ook wat ik verwacht. Schulden zijn per definitie deflatoir. Dus op het moment, het kan enorm helpen in een soort hefboom-effect. Dat hebben we gezien bij onze eigen huizenmarkt. Maar op het moment dat het omdraait, dan gaat het ook twee keer zo hard naar beneden. En dan kan het dus heel erg pijn gaan doen. En dan verwacht ik ook dat alles dan in zo'n periode heel hard onderuit gaat. Dus ik vermoed dat in Q1 we gaan zien dat heel veel zaken op een donder krijgen. En dan heb ik het niet alleen over de effectenbeurzen, maar dan heb ik het ook over goud en zilver en ook andere zaken, de euro, die allemaal er flink van langs zullen krijgen. En in dat oorspronkelijke model, ja, daar had ik dus al een hele diepe bodem ook op 24 februari. En daarna dan een behoorlijk herstel. En toen dacht ik, ja, dit is zo fascinerend dat ene model wat op een heel andere manier berekend is dan mijn oorspronkelijke model, op precies dezelfde dag uitkomt. En wat ik zei, dat kan gewoon geen toeval zijn.
Nee, Nee, en dan wel heel leuk om... We gaan er zeker zo nog even wat verder op in, hoor. Want het is buitengewoon fascinerend. En ja, het lijkt ook een teken van de tijd. En ik moet ook zeggen, ons eerste gesprek, wat ik me ook nog goed herinner, is ook iets wat ik heel veel meeneem in mijn analyses, kijkend naar die schuldenberg. En die schuldenberg die weegt zo zwaar dat je... dat het bijna niet anders kan dan dat hij een keer op de aarde neerdaalt en dat we daar enorme problemen van gaan ondervinden. Maar wat ik heel leuk vind is, je hebt onder dit grafiekje heb je nog een grafiekje over zilver. En helemaal conform eigenlijk hoe zilver traditioneel ook beweegt, is die bodem net iets eerder.
Ja, zilver doet heel vaak iets anders dan goud. He, ja. we hebben dat, ik zeg uit mijn hoofd, in 2011... hadden we natuurlijk een hele belangrijke top in edelmetalen.
Absoluut.
En zilver topte, zeg ik uit mijn hoofd, op 27 of 28 april. En goud deed dat pas in augustus.
Ja.
En toen zat zilver daar, topte ook wel, maar op een lager niveau.
Exact.
Dus zilver kiest altijd een beetje zijn eigen pad. Volgens mijn model dan, is het 21 februari 22 met een moving average. Dus rondom die datum, dus wel zeg maar in dezelfde week. Mm-hmm. Waarschijnlijk een paar dagen eerder, althans zegt mijn model. Maar ook daarna zien we een hele krachtige opwaartse beweging in zilver weer tot stand komen.
Ja.
Heel interessant. Overigens, voor mensen die zeggen nu in deze periode, oh, dan moet ik dan in goud en zilver instappen. Realiseer je altijd één ding. Als het zo is wat ik verwacht, namelijk dat ook die euro onderuit gaat en die dollar dus heel sterk wordt, zal dat dus een enorm dempend effect gaan hebben op de koersdaling. Goud en zilver in de dollar zullen flink onderuit gaan, maar goud en zilver in de euro zal iets minder onderuit gaan. Dus dat is even goed om je dan te realiseren. Maar goed, is mijn verwachting, hele mooie tijden aan voor goud en zilver. Alleen, we moeten nog eventjes een beetje geduld hebben. Want ik heb nu natuurlijk nog een ander model en dat laat echt wel heftige correcties zien, hoor, in 2027 onder andere. Maar per saldo gaan we waarschijnlijk, verwacht ik, de komende 10 jaar echt wel een flinke stijging zien in goud en zilver. Althans uitgedrukt in de dollar.
Ja.
En hoe dan met de dollar ervoor staat, moeten we dan maar weer eens bezien. Maar ik denk dat het een hele mooie toevoeging aan ieders portefeuille kan zijn.
Ja, nou ja, dan vind ik het toch leuk om nog even terug te keren naar dat stukje deflatie. Want ja, kijkend naar de economie nu. Maar bijvoorbeeld ook kijkend naar de huizenmarkt. Aan de ene kant hebben we te maken met een inflatiecijfer van 17,1%. En aan de andere kant zie je nu eigenlijk al gewoon iets wat jij ook, denk ik, en ik zelf ook al een hele tijd zie aankomen. Namelijk het uittoppen van die huizenmarkt en nu eigenlijk ook al dalingen.
Ja.
Nou, heel graag jouw reflectie ook in daarin meenemend. Nou, dat model wat je met Erik Mekking, of die gedachte die je met Erik Mekking zoveel jaar geleden al hebt opgesteld en hebt weergegeven in jullie boek.
Ja, nou ja, de lange golfbeweging, hè, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, de Kondratjev-cyclus. De Russische econoom, die heeft natuurlijk, die heeft dan dat mooi, of hij zelf niet, Jozef Schumpeter heeft dat gedaan, maar dat is mooi onderverdeeld door Schumpeter in seizoenen. En we zitten nog steeds in de Kondratjev winter. En we zitten denk ik wel aan het einde van die winter heen, het staartje. Maar ja, die winter die heeft een hele belangrijke functie. En dat is namelijk het afbreken van de schuldenpuisten, van de schuldenberg. En alleen dan kunnen we weer naar de Kondratjev lente. En in die lentefase komt er dan een stuk herstel, waarin de aandelenmarkten weer kunnen gaan stijgen. Maar voor die tijd zal er echt iets moeten gebeuren, voordat die economie weer er beter voor kan komen te staan. En we moeten echt die schuldenpuist af gaan bouwen, want ja, de rente kan niet omhoog zolang we met zo'n enorme schuld nog te maken hebben. Want dan gaat er heel veel partijen gaan gegarandeerd failliet. En dat is natuurlijk, ja, die huizenmarkt bij ons, die is natuurlijk zo zwaar beladen met schulden. ik denk dat heel veel partijen wel geschrokken zijn van de enorme snelheid waarin die kentering kwam. He, wat was het? -6% of ruim of zo. En ik las gisteren nog weer een bericht van ja, de huizendaling zet door. Ja, dat verbaast mij niks. Dit heeft een soort sneeuwbal in werking gezet. En daar hebben we voorlopig het einde nog niet van gezien. Hè. Daar komt echt nog veel meer aan. En hoe pijnlijk dat dan ook is voor heel veel mensen. Ik hoop dat je dan niet al te veel schulden hebt. Want anders gaat het gewoon zeer doen. Hè. En dan komt waarschijnlijk op een gegeven moment je huis gewoon weer onder water te staan. En dat hebben we natuurlijk gezien in 2008, 2014. Hè. Ik geloof dat er toen op het dieptepunt 1,4 miljoen huizen onder water stonden. Ja, dat is gewoon heftig. Want we weten hoe bepalend de huizenmarkt voor de economie is. Als de huizenmarkt stijgt en de markt gaat omhoog, dan voelen mensen zich rijker. En dan geven ze makkelijker geld uit. En dus het omgekeerde krijg je dus ook. En zeker bij ons waar we met die aftrekbare rente, nou, dat sleutelen we er nu langzaam uit. Maar hebben we de boel zo opgepompt, dat je ook straks krijgt dat het in één keer gewoon plof, gewoon weer naar beneden komt. En dat is denk ik wel een heel pijnlijk proces. Maar ik vrees dat daar niet aan te ontkomen is. Wat je kunt doen als je het geld ervoor hebt, los wat van je schulden af. Hè, zorg in ieder geval dat je op dat punt wat minder kwetsbaar bent. En voor de rest dan maar hopen dat je er goed uitkomt.
Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij Gold Republic een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf €50. En als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie.
Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, is jouw reflectie op ook het karakter van deze, ja, je zou bijna kunnen zeggen, serie aan crisis. Waarbij we natuurlijk ook niet te maken hebben met iets wat alleen in Nederland of alleen in Europa. Nee. Maar echt een wereldwijd fenomeen is. Dus het lijkt mij ook dat je niet echt ergens naartoe kunt vluchten om hier onderuit te komen. Want waar ga je naartoe? In Noord-Amerika zien we hetzelfde probleem. Australië, er zijn zelfs plekken waar het nog veel erger is dan in Nederland. Toch benieuwd naar hoe jij kijkt naar dit wereldwijde fenomeen van in principe het monetaire beleid dat overal faalt.
Ja, wat moet ik zeggen? Ja, de inflatie en de rente, die is natuurlijk, de rente is natuurlijk heel hard opgelopen. Overigens verwacht ik dat in de komende 2 jaar waarschijnlijk, dat als die inflatie naar beneden gaat, dat dan ook die rente weer heel hard naar beneden zal komen. En dan zeggen heel veel mensen, oh, dat is gunstig en dat valt dan mee. Maar je moet het meer zien dat onder dat inzakken van die economie, onder die schuldenberg, dat je dan krijgt dat heel veel zaken mee naar beneden gaat. En het gaat uiteindelijk allemaal om vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is op een gegeven moment weg. En dan kan die rente nog zo laag zijn. Maar als het vertrouwen er niet is, dan gaan mensen echt niet investeren. Dus ik verwacht dus bijvoorbeeld een dalende rente, dat geen positief effect daarop zal hebben. Of hooguit maar een beetje. Misschien voor het herfinancieren zou dat kunnen schelen. Enorme energielasten. Als ik naar mijn eigen modellen kijk, dan zie ik nog veel in de toekomst nog veel hogere energielasten aankomen. Dus dit is, ja, het is, het heeft voor een deel heeft het natuurlijk te maken met het monetair beleid. En we hebben natuurlijk veel te veel geld bijgedrukt. En we weten het iedere keer als jij een nieuwe hypotheek afsluit, dan wordt er weer nieuw geld gecreëerd. Dus die geldontwaarding is gigantisch. En die is veel groter dan dat CPI-cijfer ons laat zien. Dus is die 17,1% is dat wel het werkelijke cijfer? Want je zou misschien best wel eens kunnen verdedigen dat dat nog veel hoger ligt. Het is een aaneenschakeling van ellende eigenlijk, wat er in deze periode op ons afkomt. En dat ondermijnt natuurlijk enorm het vertrouwen bij de mensen. En dus dat zal dus juist dit proces alleen maar verder versterken. Dus als we in de Q1 te maken gaan krijgen met een dramatische draai in die economie. Hij is al gedraaid, maar echt het inzakken van die economie, ja, dan zou het daar wel eens heel erg hard kunnen gaan in die periode.
Ja. Nou ja, dan misschien iets dichter naar, en dan gaan we straks ook nog even kijken, want anders wordt het weer zo'n deprimerende aflevering. Ja, nee. Maar wat er mogelijk aan oplossingen te bieden zou kunnen zijn. Maar toch nog even kort hoor, want jij bent goed zichtbaar, je kent een hoop mensen, maar er komen nu ook... Nou, zoals er heel veel mensen naar Gold Republic toe komen met vragen, komen er ook mensen naar jou toe met vragen. Nou, misschien met welke vragen komen ze naar je toe, maar natuurlijk ook, wat is dat gevoel wat ook steeds breder lijkt te leven? En heeft dat dan ook te maken met dat vertrouwen?
Ja, dat heeft absoluut te maken met over het gebrek aan vertrouwen, of het wegvallen van dat vertrouwen. Gisteren werd ik benaderd door iemand die ik van mijn sportclub ken. En daar heb ik het eigenlijk nog nooit gehad over edelmetalen of iets anders. Maar gisteren appte die, ja, mijn vrouw verwacht dat het hele financiële systeem in elkaar stort. Dus ik wil zilver kopen, hoe doe ik dat? Nou ja, dus dat is wel grappig. Hij krijgt een opdracht van zijn vrouw. Nou nee, zo klein. Maar goed, die heeft dan kennelijk zelf ook dat gevoel van, jongens, er gaan hier dingen, die gaan gewoon niet goed. En dan gaan er ineens alarmbellen af. En dan komt er zo'n sportmaatje naar me toe. En die zegt van, wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Wat moet ik kopen? Nou ja, weet je. Dus ik probeer ze altijd een beetje op weg te helpen. Want ik geef dat op zich natuurlijk geen advies. Ze moeten ook hun eigen keuzes maken. Ik kan niet in hun portemonnee kijken natuurlijk. Dus zo zie je. En dit is dan nog heel dicht bij huis. Hè? Dat is dan... Maar er zijn meer mensen die zeggen, interessant, je hebt een boek over goud en zilver. Nou, dat is... En ineens gaan we de waarde ook weer van met name edelmetalen, gaan we dan weer terugzien kennelijk. Op de een of andere manier is dat een tijdje weg geweest, want het is, wat zeiden we altijd, gestold angstzweet. En het is een doodstuk iets. Nou ja, misschien is dat wel zo, maar je weet ook wel wat je eraan hebt. En juist in dit soort tijden zie je altijd weer dat edelmetalen gewoon weer opnieuw die rol van betekenis gaan vervullen. Namelijk een vervanging voor ons geldsysteem eigenlijk.
Ja, zie jij, Elmer, een uitweg, een andere uitweg uit de problemen waar we nu in zitten, die niet eindigt in een enorme deflatie of juist een hyperinflatie, dus met zeg maar een knal. Kunnen we hier nog met beleid, de monetaire autoriteit, ja, met goed fatsoen uitkomen?
Ja, ik denk als je, volgens mij, en ik lees ook wel eens van die berichten die dan ontsnapt zijn uit kenners van de centrale bankiers. Dat ze daar eigenlijk ook een beetje met de hand in de haren zitten van hoe lossen we dit op? En ik denk dat verdraaid lastig is om dit nog op de een of andere manier op te lossen. Kijk, ik ben altijd een grote voorstander van de wetten der natuur. Maar de wetten der natuur, zoals ik ze zie, die gelden ook voor de economie. Dus op het moment dat er een recessie komt, dan moet je je bedenken dat een recessie is iets, heeft een functie. Hè? Die lost excessen in de economie op. Hè? Dus het is niet voor niets dat we een recessie krijgen. Maar op de een of andere manier zijn we met z'n allen zo rijk geworden dat kennelijk niet meer mag. Dus hebben we dan zijn we heel sterk, met name de laatste 30, 40 jaar, gaan geloven in de maakbaarheid van de economie. Ja, ik geloof daar niet in. Ik ben best van mening dat, weet je, want we stevenen denk ik af op een liquiditeitscrisis. Hoe gek dat ook is, je hebt heel veel geld, maar toch stevenen af op een liquiditeitscrisis. Dat daar centrale bankiers een prima rol in kunnen vervullen om te zorgen dat die liquiditeit op gang blijft. Maar als het echt gaat om zaken als van hoe kunnen we de werkloosheid omlaag brengen. Ja, dat zijn golfbewegingen. En de centrale bankiers, het is leuk dat ze zichzelf almachtig verklaren dat ze dat zouden of denken te kunnen doen. Maar ik beschouw dat gewoon als iets onmogelijks. Dus ik denk dat ze die wetten der natuur te lang miskend hebben. En wat gebeurt er dan als je dat uit... Je stelt het uit, maar je stelt het nooit af. Dus dan krijg je dus dat afrekenen moment een keer komt. Maar dan is dat zo'n grote klap, dan vinden we dat allemaal niet echt leuk meer. En in zo'n fase vrees ik dat we nu zitten. Dus ja, ik denk dat het heel erg ingewikkeld is om te voorkomen dat... we must crash and burn, zegt iemand als Martin Armstrong wel eens. Dus ik vermoed dat we daar niet aan gaan ontkomen.
Ja.
Ja. Ja. Hoe spijtig dat ook is.
Ja, dan toch nog die eventuele potentiële konijn dat er wellicht nog in een hoge hoed verstopt zit. En we refereerden er zojuist al even aan. Dat is dan eventueel de CBDC.
Ja.
Jij hebt ook best wel wat verstand van cryptocurrencies. Welke rol zou zo'n CBDC eventueel nog kunnen hebben voor het onderdrukken? Want dat is het dan uiteindelijk. Het niet uitstel, maar niet afstel, maar uitstel van die klap. En zie jij daar nog een eventuele rol? En is er genoeg tijd nog voor die centrale banken of voor overheden om iets dergelijks te implementeren? Want als ik naar je grafiek kijk, dan zijn we er best dichtbij.
Ja, nou ja, dat is de vraag. Hè? Want ik geloof dat ze gezegd hebben 2025 daaromtrent. Ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus het zou best kunnen zijn dat als er paniek is, dat het dan veel sneller gaat komen. Dus best mogelijk. Hè. Ten slotte zijn ze er in China ook al mee aan het experimenteren. Is het al concreet hè, in een proeffase. Dit is de vraag of ze daar dan niet te laat mee komen. Op het moment dat ze het invoeren, heeft dat in ieder geval wel, denk ik, een voordeel. Namelijk dat je ervan uit mag gaan dat een centrale bank niet zo snel om zal vallen. Omdat zij natuurlijk nog steeds meer geld bij kunnen drukken, hè, als dat nodig mocht blijken. Maar ja, goed, ik ken ook de tegenkrachten en de tegengeluiden, hè, die dan tegen zo'n CBDC ingaan. Hè, want we hebben het over programmeerbaar geld en zo, waarvan heel veel mensen absoluut niet blij worden. En zeggen van, dat is wat laatste wat ik zou willen, dat er meegekeken wordt in mijn bankafschriften, of ik wel of niet een bepaalde uitgave mag doen. Dus ik ben echt heel benieuwd zelf ook. En op dat punt laat de glazen bol me in de steek, Bart. Ik denk dat we er wel naartoe gaan. Maar wie weet komt er voor die tijd zoveel opstand. Dat het de vraag is of er uiteindelijk ook die CBDC er doorheen zal komen. En dus ik twijfel op dat punt of dat gaat lukken.
Ja. Ja, nou dan, want dan gaan we langzaam richting een einde van het gesprek. Maar toch nog even, want nou ja, zo concluderend of samenvattend wordt het een lastige tijd. Maar ja, het is toch ook altijd goed om denk ik, de kijker een wellicht wat handvatten te kunnen bieden. Om te zien of je... Ja, hier met zo min mogelijk schade wellicht doorheen komt. Is er iets wat jij onze kijkers nog zou kunnen meegeven in wat zij zouden kunnen doen voor zichzelf? Om hier het liefst geen of anders zo min mogelijk slachtoffer van te worden.
Ja, nou ja, absoluut. Er zijn gewoon een aantal dingen die je kunt doen in deze fase. En nou ja, goud en zilver hebben we het over gehad. Hè? Maar goud en zilver kun je niet eten. En dus ik denk dat het heel erg handig kan zijn dat ieder voor zich ervoor zorgt dat hij voldoende voedselvoorraden heeft. Het klinkt ook een beetje onheilspellend, maar ik denk dat dat gewoon heel handig kan zijn om daar ook op dat vlak voorbereid te zijn. Dat je dus dat je voldoende eten in huis hebt op het moment dat die supermarkten een keer leeg zijn. Goud en zilver. En ik zou vooral in deze fase ervoor zorgen dat je zo flexibel mogelijk bent. En die flexibiliteit die uit zich dan bijvoorbeeld, hè, natuurlijk bij je huis en je hypotheek. Hoe flexibel ben je als je huis onder water komt te staan? Nou, denk daar over na, nu het nog kan. Hè, want die huizenprijzen die beginnen wel flink te zakken. Maar goed, misschien heb je wel een hele hoge hypotheek. En zou je misschien kunnen overwegen om een tijdje te gaan huren. Zeggen mensen, ja, huur is hoog en et cetera. Er zijn allerlei argumenten voor. Maar nogmaals, het gaat om die flexibiliteit. Dus ook dat zou iets kunnen zijn waar je mee aan de slag kunt. En dan ja, een stukje eventueel aflossen van je schulden is natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Hè? We hebben in de inflatie een aantal 5 van die stappen geformuleerd. Nou, en die gaan ongeveer hier allemaal gaan ze daarover. En ja, last but not least, maar wat denk ik zeker ook belangrijk is, wat ook niet in ons boek staat. Maar ik denk dat dit, en dat hebben we in de coronatijd eigenlijk al gezien. Hè? Ik heb je in ons vorige gesprek verteld over mijn dochter bijvoorbeeld, hoe mooi die coronatijd eigenlijk voor haar gewerkt heeft. Omdat zij in die fase echt geleerd heeft om voor zichzelf op te komen. Omdat ze gewoon wat andere mening aan hing en niet door school wilde lopen met een mondkapje op. En daar dus ook op werd aangesproken. En ik vond dat ongelooflijk dapper voor toen nog een 16-jarige meid. Of 17 jaar, dat ze toen voor zichzelf opkwam. Dus je ziet ook dat dat soort dingen iets moois kunnen brengen. En ik denk ook dat dit soort crisistijden, dat leert de geschiedenis ons ook. En dan zie je vaak weer meer community-zin ontstaan. Dus dat mensen weer meer naar elkaar gaan toetrekken. En we hebben natuurlijk een periode van enorme individualisering gehad. Maar dat we dus toch weer gaan zien dat we elkaar nodig hebben in deze wereld. Dus wat dat betreft zou ik ook durf ook naar jezelf te kijken. Durf ook een stukje zelfreflectie toe te passen. Waar kan ik bij mezelf aan werken om als individu er beter uit te komen? Want als je als individu er beter uitkomt, dan creëren we voor onszelf een veel mooiere wereld. En ik ben ervan overtuigd, Bart, dat hoe rottig de komende periode ook is, we gaan naar een veel mooiere periode toe. Er komt een hele mooie wereld aan. Alleen niet nu. We moeten geduld hebben. We moeten echt door die zure appel heen. En daarna zullen we zien dat we naar een veel mooiere wereld gaan. En wat mij betreft een wereld met veel meer liefde en verbinding dan dat we in de afgelopen jaren hebben gezien. Nou, ik hoop dat dat een positieve bijdrage is voor de kijkers.
Ja, dat is het absoluut. En ik vind het ook. Allereerst, ik vind het ontzettend interessant. Want ja, ik heb het bijzonder mooie privilege dat ik vaak met mannen van jou en vrouwen van jouw kaliber mag spreken. Maar dat heel veel daarvan aangeven, ja, het is nu crunch time. Het wordt nu echt even heel zwaar. En dat mensen dan bijvoorbeeld het hebben over, zorg dat je genoeg eten in huis hebt. Ja, en dan zit er een fiscaal jurist tegenover je die zegt, zorg dat je genoeg eten in huis hebt. Want je moet er niet van uitgaan dat de supermarkt altijd maar voor je zorgt. En tegelijkertijd ook die boodschap van hoop en dat er een mooiere wereld aankomt, vind ik ontzettend mooi ook om te horen. Dank ook dat je bijvoorbeeld dat verhaal over je dochter hier hebt willen delen. Want inderdaad, er zijn een hoop nadelen, maar er zijn ook een hoop kansen geweest voor zelfontplooiing en groei. Elmer, ik vond het opnieuw weer een ontzettend mooi gesprek. Dank weer voor je komst. En ja, ik hoop je natuurlijk dan binnenkort weer te mogen spreken. Laten we in ieder geval kijken of we rond deze periode, dus zeker februari, eind februari volgend jaar, of we wellicht weer even samen kunnen komen om ook onze kijker even te informeren over wat er tegen die tijd gaande is. En natuurlijk naar de kijker, naar jullie toe, ontzettend bedankt ook weer voor het kijken naar deze uitzending van Goudkoorts Gasten. Heb je dit nou een leuke uitzending gevonden? Dan vind ik het in ieder geval prachtig als je heel even op die like-knop zou willen klikken. Heb je een vraag of een opmerking? Dan kan dat altijd hieronder. Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube-kanaal van God Republic, maar waardeer je onze content? Dan vind ik het natuurlijk heel erg leuk als je ons richting die 30.000 abonnees zou willen krijgen. Dankjewel. Dus abonneer je op het YouTube-kanaal. En dan zien we elkaar bij een volgende uitzending van Goudkoorts Gasten.
Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.